Luisterfragment.
Hoofdstuk 1. De literaire situatie in de jonge jaren van de tachtigers.
Als u in de vorige eeuw op de middelbare school zat, zult u zich misschien herinneren dat uw leraar Nederlands helemaal opbloeide als hij daarover mocht vertellen. De tachtigers, dat betekende volgens die leraar een nieuwe literatuur. Dat betekende een breuk met de gezapige literatuur van de 19e eeuwse dominee-dichters. Dat betekende het begin van de moderne literatuur. Tegenwoordig vertellen de leraren Nederlands niet meer zo opgewonden over de tachtigers. Misschien komen die zelfs helemaal niet aan bod en gaat het in de lessen meer over de vernieuwers uit de 20e eeuw. W.F. Hermans, Jan Wolkers, Harry Mulisch, Jan Kremer. Of over de vijftigers, Lutjebert, Remco Kampert. Of misschien komen er helemaal geen tijdvakken meer aan de beurt en heeft de leraar het alleen over leeservaringen en persoonlijke leesrapporten. Hoe dan ook, ik ga het in deze collegereeks over die vernieuwers aan het eind van de 19e eeuw hebben. Ik zal ze in de tijd plaatsen en ik zal ook laten zien tegen wie ze zich afzetten en hoe de literaire omwereld eigenlijk was toen ze begonnen. In dit eerste gedeelte zal ik het eerst over de oude meuk hebben van zo rond 1870. En daarna vertel ik over een paar vroege voorjaarsbloeiers uit die tijd, voordat ik overstap naar de echte opbloei. Ik schuif de porte-brisée-deuren naar het verleden eerst maar eens open, zodat we kennis kunnen maken met wat er toe deed in de literatuur. Een decennium zo ongeveer voordat de tachtigers hun entree maakten. Wie werden gelezen? Wie waren in opspraak? Welke tijdschriften las men? Van welke soort literatuur hielden de lezers en vooral, zijn er al aankondigers van het nieuwe tijdvak van de komende veranderingen? Laten we maar eens proberen met een lezer uit pakweg 1875 in gesprek te komen. Ik kan die lezer niet de vraag stellen die tegenwoordig wel aan politici of andere BN'ers gesteld wordt, namelijk: wat heeft u op uw nachtkastje liggen? Want in bed lezen was toen, vanwege het gebrekkige licht, nog helemaal niet zo gemakkelijk. Probeert u maar eens met een brandende kaars een roman in de kleine drukletter die toen gebruikelijk was te lezen. Het lezen gebeurde toen nog veel meer in familiekring, gezamenlijk rondom de ene gas- of olielamp. Ik stel de vraag dus wat algemener. Mevrouw de lezer uit 1875, wat leest u zo al tegenwoordig? Wat ik lees, zou mevrouw zeggen. Ik heb net zoiets geks in handen gekregen. Het is van een Engelsman, John Stuart Mill. En het heet De Slavernij der Vrouw. Het gaat erover dat wij vrouwen zo helemaal niks mogen. Niet studeren, niet werken. Alleen maar onze man verzorgen en kinderen baren. Ja, nou, ik ben heus niet zo van die moderne emancipatierichting. Die Mina Kruseman met haar roman Een huwelijk in Indië over de ondergeschiktheid van vrouwen in het huwelijk, dat ze dat huwelijk dus als een vorm van prostitutie beschouwt, dat hoef ik echt niet te lezen. Maar ik heb wel ook net Majoor Frans van mevrouw Bosboom gelezen. Dat gaat over een meisje dat zich in jongenskleren steekt, zo'n LHBTI'er, zo noemen jullie dat tegenwoordig toch? Nou, die leert dan de ware liefde kennen en ze past zich aan. Niet helemaal toch, ze blijft haar eigen geld beheren. Maar ze begrijpt dat het voor een vrouw toch echt wel goed is om te trouwen en een man te hebben die voor je opkomt. Dat is een mooi boek hoor. En wat ik ook lees, dat zijn de gedichten van Peter de Genestet. Zo mooi, zo gevoelig, zo van deze tijd. Echt waar. Ze zijn net zo goed als die van Nicolaas Beets, maar wat moderner geschreven en ze gaan ook echt over deze tijd, over onze problemen met godsdienst en zo. Want ja, je denkt toch wel eens van hoe zit het daar nou eigenlijk mee? Goed, we laten mevrouw uit 1875 even voorbij gaan en we stellen dezelfde vraag nu aan de meneer van 1875. Wat zou hij zeggen? Misschien zou hij zeggen dat hij net begonnen was aan De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne. en dat hij de Betuwse novelle van J.J. Kremer leest en dat die schrijver daarover nog net had voorgelezen in de Sociëteit. Meneer zou ook vertellen dat hij naar een toneelstuk van Multatuli geweest was, waarover nogal wat heisa was. Vorstenschool, zo heette het. En dat gaat over een schurkachtige koning en een hele lieve en wijze koningin. Precies zoals het ook in het echt is met koning Willem III en zijn geweldige vrouw koningin Sophie. Dat toneelstuk dat heeft Multatuli met opzet zo geschreven, zo dat iedereen die streken van Willem III wel zal herkennen. O ja, hij zou misschien ook nog zeggen, onze lezer, dat hij de gedichten van de schoolmeester las en dat hij die zo leuk vond dat hij ze zelfs voorlas aan zijn oudere kinderen, vooral sinds ze uitgekomen waren met tekeningen. Dat was nou echt poëzie, volgens onze lezer, die niet braaf was, maar waar je mee kon lachen. Enfin, zo ongeveer zouden lezers geantwoord kunnen hebben. Rond 1875 was de literatuuropvatting nog vrij weinig veranderd ten opzichte van de hele 19e eeuw. Wel was de echte romantiek, met zijn voorkeur voor kleurrijke, historische middeleeuwse verhalen vol passie en noodlot voorbij, maar historische romans met een beetje diepgang, zoals die van Bosboom Toussaint en H.J. Schimmel, die bleven toch nog lang populair. Gedichten over de historie gingen er bij de lezer van die tijd niet meer in. En de literaire ophemeling van het vaderlandse verleden hoefde ook niet meer. Er was wel meer aandacht gekomen voor het realisme. En meestal ging dat gepaard met aandacht voor sociale, maatschappelijke misstanden. Dat realisme had gebloeid in de tijd dat de Camera Obscura van Nicolaas Beets voor het eerst verscheen, in 1839 was dat, maar het was nog steeds eigenlijk de voornaamste stroming zo rond 1875, met nu wel nieuwe schrijvers, vooral J.J. Kremer, Jan Jacob Kremer en Gerard Keller. Kremer verwerkte actuele kwesties in zijn romans en novellen, zoals antisemitisme, grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van meisjes en vrouwen, uitbuiting van arbeiders, kinderarbeid. De gemiddelde lezer hield daarvan, verhalen over het leven van alle dag, verhalen over gewone mensen, met gebeurtenissen die zo waren dat zij zichzelf konden herkennen, huwelijksgedoe, tegenslag, ziekte, maar dan niet zo somber geschreven dat er geen uitkomst te vinden zou zijn. Na 1840, na de introductie van de romantiek en van het realisme, zijn er geen grote vernieuwingen meer in de Nederlandse literatuur. Er zijn individuen die verandering brengen, Multatuli bijvoorbeeld. De poëzie is minder belangrijk geworden, het proza wint in aandacht. Maar een groep van nieuwe schrijvers, een nieuw programma, dat is er niet. De schrijvers die in de jaren 30 en 40 bekend waren geworden, die leefden in 1875 nog vrijwel allemaal. Ze trokken ook nog steeds lezers. Wat ze schreven was wel dor, maar dorhout waren ze zeker nog niet. Er sproten nog steeds nieuwe twijgen uit hun takken. Iemand als Nicolaas Beets gaf nog om de zoveel jaar een nieuwe dichtbundel uit, met titels als Najaarsbladen. Gertruida Bosboom Toussaint bleef romans produceren. Jacob van Lennep was wel in 1868 gestorven, maar zijn romans werden steeds herdrukt, ook in complete uitgaven. Maar er zijn zeker ook vernieuwers. We hoorden er al een paar noemen, Peter de Genestet, J.J. Kremer, Multatuli. Daar moeten we nog de naam van Conrad Buskenuet aan toevoegen. Eerst maar eens over Peter de Genestet. Die overleed al in 1861, 32 jaar oud. Juist enorm populair aan het worden om zijn lekendichtjes. Zo tegen 1870, dus 8 jaar na zijn dood, waren zijn verzamelde gedichten uitgekomen. En die uitgave werd enorm populair. De Genestet combineerde een lichte ironie met toegankelijke taal. En wat hem vooral een publiekslieveling maakte, was dat hij de angsten en twijfels van de mensen in de tweede helft van de eeuw onder woorden wist te brengen. Want er waren ontwikkelingen op maatschappelijk gebied die de orde omver dreigden te werpen. De arbeidersbeweging kwam op, de vrouwenemancipatiebeweging begon, maar wat misschien voor meer mensen nog ingrijpender was, de fundamenten onder de oude geloofswaarheden begonnen te beven. Gods woord, de Bijbel, werd niet meer gezien als onaantastbaar. De Bijbel was ook maar gewoon een historische bron die fouten kon bevatten. Dat verkondigden de moderne theologen. En daarnaast was er ook werkelijke geloofstwijfel. Diverse dominees traden uit de kerk en schreven daarover. Ze schreven over hun geloofsafval. Dat maakte de mensen onzeker. Die hadden altijd kunnen vertrouwen op de vele dominee-dichters die hun voorhielden dat in alle ellende God toch wel voor ze zou zorgen. De Ginnestad was ook een dominee-dichter, maar eentje die twijfelde. En die twijfel die wist hij op een lichtvoetige manier te pakken, in een eerlijke taal, zonder fratsen of clichés. En daarom zouden de tachtigers hem later ook als een voorganger beschouwen. Ik zal u twee gedichtjes van de Ginnestad voorlezen, zodat u begrijpt waarom hij zo geliefd was. Dit bijvoorbeeld. Mijn wetenschap en mijn geloof, die leven samen in onmin. Wat de ene houdt, wat de ander doet en denkt en meent, voor onzin. Intussen, beide heb ik lief. Juist even trouw en innig. En toch vind ik mezelf niet onredelijk, nog krankzinnig. Of deze. Doe ik mijn ogen toe, dan wil ik het wel geloven. Doch als ik ze open doe, komt weer de twijfel boven. Het is poëzie die nu nog steeds kan aanspreken, denk ik. De Jacob Jan Cremer die ik noemde is geen vernieuwer wat taal of vertelwijze betreft. Wel is hij een van de eerste die dialect gaat nabootsen in zijn verhalen. Zijn romans zijn vertellingen in de trant van Charles Dickens, met veel aandacht voor de onderlaag van de maatschappij. Het realisme van eerder, dat bracht die laag van de bevolking ook wel in de romans, maar Cremer voegde daar indringende oproepen tot verbetering aan toe. Om maar wat te noemen. In de Camera Obscura vraagt Nicolaas Beets wel aandacht voor Keesje, het diakenhuismannetje, maar alleen maar voor het individu dat het slecht heeft, niet voor het systeem. Cremer viel in zijn romans en novellen het systeem aan. Het meeste effect kreeg zijn novelle Fabriekskinderen, een aangrijpende aanklacht tegen de hufterige opstelling van fabrikanten en overheid, maar ook van ouders ten opzichte van kinderarbeid. Het is zo geschreven dat je je ogen er nauwelijks droog mee kunt houden. En datzelfde geldt voor zijn verhaal over een Joods meisje dat uitgestoten wordt, Hanna de Freule, of over een jong meisje dat verkracht is en daarna ten onrechte verdacht wordt van kindermoord. Over een bejaarde vrouw die van de vroege ochtend tot de late avond werkt om medicijnen voor haar kleinkind te kunnen kopen, enzovoorts. Sentimentele verhalen met de bedoeling om het beter te maken. Cremer zou voor de tachtigers geen voorbeeld worden. Die keerde zich juist van de literatuur met een boodschap af. Kunst diende er niet voor om de maatschappij te verbeteren. Dat hadden de dominee-dichters de hele eeuw al geprobeerd. En daar wilden de tachtigers juist vanaf. Multatuli wel. Die werd omarmd door de tachtigers. Voor een deel is dat opmerkelijk, want ook Multatuli schreef literatuur met een boodschap, literatuur met een maatschappelijk doel. Maar Multatuli ontkent dat de Max Havelaar een roman is. Als hij overlegt met Jacob van Lennep over veranderingen die deze in zijn boek wil aanbrengen, om het boek uitgegeven te krijgen, dan schrijft Multatuli: het is geen roman, het is een geschiedenis, het is een memorie van grieven, het is een aanklacht. Het is een sommatie, geen verhaal. Maar Multatuli gebruikt wel literaire middelen om zijn gelijk te halen. En datzelfde zou hij in de loop van zijn carrière doen. Waarom werd hij dan toch zo erkend door de tachtigers, terwijl hij een boodschappenjongen was in de literatuur? Zijn grootheid zagen zij in zijn recalcitrante persoonlijkheid, die zich verzette tegen alles wat er aan vastgeroeste standpunten in de maatschappij was. Maar vooral ook erkende zij zijn fabuleus taalvermogen en zijn spot met traditionele genres. Na de Max Havelaar schreef hij nog een romanachtig boek, Minnebrieven, dat nog meer lak heeft aan romanopbouw dan zijn eerste werk. En daarna ging hij over op een soort uitgebreid blog, De Ideeën, waarin hij korte of lange stukken, beschouwingen, verhalen, aforismen, fabels, protesten tegen de politiek, godsdienst, de geëikte positie van de vrouw en wat al niet opnam. En dat volkomen afdwalen van het paadje, dat was wat de tachtigers in Multatuli beviel. Van Multatuli is ook het gebed van de onwetende, dat heel duidelijk maakt waar moderne gelovigen mee worstelden. Hij schrijft daarin: ik weet niet of we zijn geschapen met een doel, of maar bij toeval daar zijn, ook niet of een god of goden zich vermaken met ons leed en schimpen op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dit zo waar, zou het vreselijk zijn. Aan wie de schuld dat zwakke zwak zijn, kranke krank en domme dom? Ik ken u niet, o God, ik riep u aan, ik zocht, ik smeekte om antwoord en gij zweegt. Ik wou zo graag uw wil doen, niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon, maar zoals het kind de wil zijns vader doet, uit liefde. Gij zweegt, en altijd zweegt ge. En ik doel rond en hijg naar het uur waarop ik weten zal dat gij bestaat, dan zal ik vragen: vader, waarom nu voor het eerst uw kind getoond dat het een vader had en dat het niet alleen stond in de strijd? Of waart ge er zeker van dat ik uw wil zou doen, ook zonder die te kennen, dat ik onbewust van uw bestaan u dienen zou, zoals ge wilt gediend? Zou het waar zijn? Antwoord, vader, als ge daar zijt. Antwoord! De vader zwijgt. O God, er is geen God. En dan is er nog Conrad Buskenuet, de dominee die eerst onderzoekende brieven over het geloof schreef en uitgaf, de man die daarna uit de kerk trad en een roman schreef die de Nederlanders de stuipen op het lijf jaagde, Liedewijde. Deze roman is het verhaal van een overspelige vrouw die welbewust een jonge provinciaal verleidt om haar minnaar jaloers te maken, want die minnaar had ze ook. Als haar man dit ontdekt, ranselt hij haar af en drijft de provinciaal tot zelfmoord. Zo'n roman hadden de lezers in 1868 nog nooit onder ogen gekregen. Er ontstond dus enorme trammeland over dit boek. Hel en verdoemenis werden afgeroepen over Huet, die toch al niet zo'n goede naam had, omdat hij als criticus gevreesd was om zijn scherpe beoordelingen in het tijdschrift De Gids. Maar met Liedewijde plaatste hij zich helemaal buiten het brave circuit van liefhebbers van de traditionele literatuur. Als criticus leerde Huet de Nederlanders kritisch te lezen en daarbij tastte hij reputaties aan die veel te makkelijk van de ene op de andere generatie doorgegeven waren. Hij leerde lezers om vergelijkenderwijs internationaal en in een historisch perspectief te oordelen. De tachtigers waardeerden Huet vooral om zijn scherpheid, om die aanranding van reputaties. Huet is met zijn Liedewijde werkelijk een vernieuwer, omdat hij aansluit bij een stroming die zich in het buitenland aan het ontwikkelen was en die ook in Nederland aan het doordringen was, het zogenaamde naturalisme, dat onder de tachtigers tot bloei zou komen. Daarover ga ik zo verder.